We hebben stilgestaan bij geschiedenis, rechtstreeks geschiedenis van Adam, feitelijk tot op de Heer Jezus Christus. Die climax van de Heer Jezus Christus, die vindt u in het eerste vers van het Nieuwe Testament. Dat moet een forse map zijn geweest, denk ik wel eens. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Want dan ben je in één klap terecht bij de vervulling van al deze oud-testamentische beloften. Maar dat is de historische lijn. Los daarvan, of daarnaast, hebben we de profetische uitspraken in de Bijbel over de toekomst. En die vinden we uiteraard allemaal in het Oude Testament. Tegen deze historische achtergrond namelijk. En bij gelegenheid is er aanleiding genoeg om daar uitspraken over te doen. Bijvoorbeeld wanneer zo'n koninkrijk verdeeld wordt of een koninkrijk in de ballingschap verdwijnt. Het is altijd aanleiding tot uitspraken der profeten over de toekomst van dat koninkrijk, over de komst van dat koninkrijk. Met andere woorden, eigenlijk is dat de hoofdboodschap van de profeten. Dat ondanks de omstandigheden, ondanks dat het er niet rooskleurig uitziet, niettemin deze beloften zullen vervuld worden. Men ziet het niet, maar daarom wordt het ook aangekondigd. En de bedoeling was dat men daarin zou geloven, zou vooruitzien, hoop zou hebben op de toekomst. En dus inderdaad de Messias, de gezalfde des Heren, zou verwachten. Ik heb het heel moeilijk gevonden om dat soort profetieën te rubriceren. Dat is sowieso moeilijk met een profetisch woord, omdat het dikwijls van alles tegelijkertijd en ook door elkaar gezegd wordt. Maar ik ga u een hele reeks van schriftplaatsen geven in het Oude Testament waarin sprake is van dat koninkrijk. Dat is wel aardig tegenover de gedachte dat dat koninkrijk alleen maar in Openbaring 20 zou genoemd worden in die uitspraken over de 1000 jaren. De hele Bijbel spreekt erover. Nou, in elk geval, misschien is wel een van de belangrijkste profetieën die van Jeremia 31... waarin in tamelijk algemene termen dat koninkrijk geprofeteerd wordt. Daar kan ik nooit volledig in zijn trouwens, want het is zo uitgebreid, zoveel profetieën, hele bijbelboeken die eigenlijk over niks anders gaan, vooral onder de profeten en zeker ook de kleine profeten. Maar ik doe maar een gooi, hè. Jeremia 31 vanaf vers 35. Begrijp je me goed? In het eerdere deel van Jeremia 31 wordt in ieder geval vanaf vers 31 aangekondigd een nieuw verbond ter vervanging van dat van Mozes. Dat wil zeggen ter vervanging van het Mozaïsch verbond. En van dat nieuwe verbond wordt in het algemeen gezegd dat dat een eeuwig verbond is. Een verbond dat niet vernietigd zou kunnen worden in tegenstelling tot het Mozaïsch verbond. Dat vernietigd geworden is, staat er ook letterlijk in Jeremia 31 vers 32. Zou een nieuw verbond zijn, maar het moet ook duidelijk zijn dat dat nieuwe verbond en het koninkrijk zo zonder meer met elkaar samenhangen. Het een gaat niet zonder het ander. Zoals het oude koninkrijk van Israël gebaseerd was op de wet, de Mozaïsche wet, op het oude verbond dus, zo zal het Messiaanse Rijk gebaseerd zijn op het nieuwe verbond ter vervanging van het oude verbond. Ik hoop dat u die begrijpt. Die twee dingen horen bij elkaar. Ook op andere wijze. Koninkrijk staat onder leiding van een koning. Is afhankelijk van een koning. De Bijbel leert, als er een koning is, dan is er een koninkrijk. En uiteraard andersom. Maar u weet dat de koning, de beloofde koning, niet alleen koning zou zijn, maar ook hoge priester. Namelijk de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchi, maar dat betekent koning. Melchizedek, die ook was koning van Salem, des vredes, wil dat zeggen, volgens Hebreeën hoofdstuk 7. En de hoge priester stond aan het hoofd van het oude verbond, het Mozaïsche verbond. Mozes was trouwens uit de stam van Levi. En zijn broer werd de eerste hoge priester onder het oude verbond. Het oude verbond stond onder leiding van de hoge priester, het nieuwe verbond ook. Namelijk staat onder leiding van de hoge priester, maar niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. Maar Melchizedek is koning des vredes en koning der gerechtigheid. Met andere woorden, koningschap en priesterschap komen samen in één persoon, dat is de Heer Jezus Christus. En daarmee komen deze twee lijnen bij elkaar. Een nieuw verbond en het koninkrijk, die twee gaan niet zonder elkaar en soms worden ze ook in één adem benoemd. Melchizedek vinden we trouwens ook bij Abraham. Aan Abraham wordt aangekondigd zaad van Abraham, Isaac, maar het blijkt Christus te zijn. Maar het is nadat Abraham eerst een ontmoeting gehad heeft met Melchizedek, die daar geïntroduceerd werd. Dus daar vind je koningschap en priesterschap dus ook naast elkaar. Maar goed, daar ga ik verder maar niet op in. In Jeremia 31, vers 31, of vanaf vers 31, is sprake van één nieuw verbond. Ter vervanging staat er uitdrukkelijk bij van het oude verbond, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. En waar men onder het oude verbond onderwezen werd, want wet is onderwijs, waar men onderwezen wordt in de Heer, in wie hij is en wat hij doet, zo wordt men onder het nieuwe verbond daarin onderwezen. En zij zullen in ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen van hun kleinste af tot hun grootste toe. Dat is vers 34. En dat is dus meteen een uitspraak over dat koninkrijk. Men zal de Heere kennen. En de kracht van zijn opstanding, zei Paulus, erachteraan in Filippenzen. Maar vanaf vers 35, daar staat, zo zegt de Heere die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en sterren ten lichte des nachts. Let op licht, want dat sluit aan bij de voorgaande verzen over dat verbond, wet, onderwijs, licht, al wat openbaar maakt. Hè? Maar de Heer heeft die dingen gemaakt. De Heer die de zee klieft, dat haar golven bruisen. Heere der Heerscharen is zijn naam. Jehovah Zebaoth is een belangrijke term om te kennen, want het betekent Heere der Heerscharen of der menigten, vertaalt men het ook wel eens. De strekking van die term is altijd dat de Heere maar niet de naam is van de God van Israël, maar er is maar één God en hij is dus God van alle volkeren. En als hij zijn koninkrijk vestigt, zal het over alle volkeren zijn. En dat is de achtergrond van, de implicatie van de term Heere der Heerscharen. Als je hem tegenkomt, let er maar eens op waar het over gaat. Het is de Heer van alle mensen, van alle volkeren, niet alleen maar van Israël. Maar zo zegt de Heere, vers 36, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heere, zo zal ook het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Dat is een belangrijke uitspraak. Want de Heer zegt gewoon, zolang deze oude schepping bestaat, is Israël mijn volk. Staat hier toch of niet? Ja, dan hebben we nog enige versen te bespreken dus, waarin gesuggereerd wordt dat het anders is. Want mijn volk zou niet mijn volk zijn. En de zaligheid zou gegeven, het koninkrijk staat er geloof ik zelfs, zou gegeven worden aan een ander volk. Enzovoorts. Heb je die? En hier staat, indien deze ordeningen van zon en maan en sterren en de zee en de wind en dat soort dingen meer, indien deze ordeningen van voor mijn aangezicht zullen wijken, spreekt de Heer, zo zal ik het zaad Israëls ophouden dat er geen volk zij voor mijn aangezicht al de dagen. Impliceren dat al de dagen in deze oude wereld Israël zijn volk is. En in het Nieuwe Testament leren we, het is niet Israël, maar het is de gemeente. Of niet dan? Ja, toch moet op de een of andere wijze de gemeente Israël zijn, wil ik maar zeggen. Want het is toch Israël. En dan krijg je Romeinen 9 uit te leggen. Het is niet alles Israël dat uit Israël is. En dat soort dingen meer. Zie? Het is soms gecompliceerd. Ja. De ene tekst is makkelijk tegen te spreken met een ander. Ik kom er straks nog één tegen. Dus gaan we gewoon door. Vers 37. Zo zegt de Heere, indien de hemel daarboven gemeten kunnen worden en de fundamenten der aarde beneden doorgrond kunnen worden, zo zal ik ook het ganse zaad Israëls verwerpen. Zodra ze dus de afmetingen van het heelal kunnen meten, vind ik leuk. Is Israël verworpen, maar de Heer zegt dat zal niet gebeuren. Men kan het dus niet meten. Leuk is dat, hè? Ik weet ook waarom niet. Hè? De meetlat verschrompelt. De meetlat blijft niet dezelfde maat. Weet u nog? Het licht. De snelheid van het licht. En dat soort dingen weer. Waarmee men meet. Die snelheid is niet constant. Die meetlat, die duimstok, die blijft niet van dezelfde lengte. Leuk, hè? Men kan het niet meten. Wij weten het ook niet. Op geen manier. Maar de Heer zal Israël niet verwerpen, ondanks alles wat zij gedaan hebben, zegt de rest van het vers. Vers 38, zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat deze stad de Heer zal herbouwd worden. Want hier zijn we in Jeremia, en in de dagen van Jeremia werd Jeruzalem verwoest. Werd het volk in ballingschap weggevoerd, Babylonische ballingschap, en uiteindelijk Jeruzalem verwoest. En terwijl dat gebeurt, zegt de Heer, en toch, dit is niet het eind. De 10 stammen waren lang in ballingschap weggevoerd, zijn er nooit uit teruggekomen. 2 stammen werden weggevoerd in deze dagen. En de Heer zegt, ja, het lijkt wel alsof het ophoudt, maar het houdt niet op. Het gaat weer verder, dat koninkrijk komt. Jeruzalem zou herbouwd worden, van de toren naar Neel af tot de hoekpoort toe. En het meetsnoer zal wijders nevens dezelfde uitgaan tot aan de heuvel Gareb en zich naar Goat omwenden. En het ganse dal der dode lichamen en der assen al de velden aan de beek van Kidron tot aan de hoek van de paardenpoort tegen het oosten zal de Heer een heiligheid zijn. Er zal niets weder uitgerukt nog afgebroken worden in eeuwigheid. Wel, na die tijd is Jeruzalem herbouwd. Bij de zogenoemde terugkeer uit Babylonische ballingschap. Officieel onder Nehemia. Dat is dus na de dagen van Jeremia. En lang daarna, mag ik wel zeggen. Maar dat Jeruzalem is weer verwoest geworden. In het jaar 70 van onze jaartelling. En daarmee zijn deze profetieën dus weer van kracht. Het moet nog altijd herbouwd worden, zodanig dat het altijd zal blijven bestaan. Maar naast Jeremia hebben wij in de ballingschap ook één profeet, in de dagen van Jeremia overigens. Dat was Daniel, in diezelfde tijd. En Daniel in zijn beroemde profetie over de 70 weken van Daniel, kondigt aan verwoesting van Jeruzalem en dan komt de Messias. Heb je die? Dat is Daniel 9, we zullen hem ernaast leggen. Daniel 9, vers 24 tot 27, dat is de beroemde profetie over de 70 weken. Waarin het gaat over Jeruzalem, en bedenk wel, het gaat maar niet over een stad, hè. Het gaat over een koninkrijk. Jeruzalem staat model voor het koninkrijk. Je merkt dat in het Nieuwe Testament aan de uitdrukkingen in Galaten 4 en Hebreeën hoofdstuk 12, waar de naam Jeruzalem gebruikt wordt ter aanduiding van het nu nog verborgen koninkrijk van Christus. Dus heet het Jeruzalem dat boven is, is ons allermoeder in Galaten 4. En in Hebreeën 12, wij zijn gekomen tot Sion, het hemelse Jeruzalem, enzovoorts. En als uiterste consequentie, Jeruzalem in Openbaring 21 en 22... Maar die moeten we voor een volgende keer bewaren. Maar dat is dat laatste grote visioen uit de Bijbel over een nieuw Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. En ik maak van de gelegenheid gebruik om maar eens te zeggen wat niet algemeen bekend is. dat het gewoon een visioen is, net als alle anderen in openbaring. Het heeft een overdrachtelijke betekenis en die is makkelijk genoeg. Jeruzalem is de uitbeelding van het koninkrijk als zodanig en dat zou uit de hemel nederdalen naar de aarde. Niet na de jongste dag, maar daarvoor uiteraard en zelfs al 1000 jaar daarvoor. Laat me goed tot u doordringen wat ik nu zei. Gangbaar is de opvatting dat er straks een nieuwe aarde komt en die moet dan bevolkt worden en dan daalt er een stad neder, geprefabriceerd zeg ik altijd, daalt neder uit de hemel en die komt dan te staan op een nieuwe aarde. Dat is een noodlottig misverstand, want dan begrijpt men van het hele visioen niks meer. Jeruzalem is gewoon het koninkrijk. Ja, overdrachtelijk. Dat is met al die visioenen zo, in openbaring. Als het gaat over een draak in openbaring 12 en 13, dan denk je ook niet aan een draak. Dan vraag je, wat stelt het voor? En in openbaring 21 doe je dat nog. Jeruzalem, wat stelt het voor? Het koninkrijk, de stad des groten konings, heet het in de psalm. Zie? En wat uitgebeeld wordt, is dat het koninkrijk eenmaal eerst in de hemel gebouwd is en vanuit de hemel ook op de aarde zal nederdalen, al was het maar als verhoring van het onze Vader, uw koninkrijk komen. Uit de hemel naar de aarde. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En daarom heet het ook het koninkrijk der hemelen, eenvoudig omdat het eerst in de hemel wordt opgericht en vandaar zich uitbreidt naar de aarde. Hebben die nog? Vandaar dat die Hof van Eden ook een uitbeelding is van de hemel. Want als koninkrijk gebouwd wordt, begint het in de hemel en van daaruit wordt het uitgebouwd, uitgebreid naar de aarde. Voor degenen die het Bijbels wereldbeeld kennen, zeer gemakkelijk voor te stellen. Toch? Het breidt zich uit in alle richtingen naar buiten toe, namelijk naar de aarde. Dat is waar het over gaat. Maar die maar even terzijde. In Daniël 9 staat gewoon 70 weken, vers 24. 70 weken, 490 jaar, zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Let op dat het alleen een tijdmeting is met betrekking tot Jeruzalem en de Joodse staat. Natie vooruit. Niet in verband met de 10 stammen, niet in verband met de heidenen, alleen in verband met de Joden. En specifiek Jeruzalem. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om de eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profeet, de profetie dus, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. In gewoon Nederlands. 70 weken tot aan de komst, het aanbreken van het Messiaanse Rijk in Jeruzalem. Die heb je toch, hè? Maar in de rest van de profetie staat, in vers 26, halverwege het vers, en een volk van de vorst die komen zal, of het dat komen zal kan ook nog, zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En vanaf het midden van vers 27, en over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoeste. Je ruikt dat die vertaling twijfelachtig is, dat zal u ook altijd wel blijven, maar wat er duidelijk aan is, is dat tot het eind van de 70 weken aan toe verwoesting zal zijn over Jeruzalem. En dan komt de Messias. En dat dat zo is, lezen wij in Zacharië 14, ik zoek hem niet op, maar vooruit. In Zacharië 14, waar staat dat God al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal worden ingenomen. Nog een keer, God zal de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal worden ingenomen. In Zacharië, dat is dus al jaren later, jaren nadat onder Jeremia de stad verwoest werd onder Nebukadnezar, dat was al geweest. Het was voordat de stad verwoest werd door de Romeinen, dus misschien past dat erin. Maar neem niet weg dat dezelfde Zacharië 14 vervolgt met te dien dagen. Dat wil zeggen de dag waarop Jeruzalem verwoest zal worden. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg. En de olijfberg zal scheuren en een gelovig overblijfsel uit de stad zal vluchten naar de woestijn. Naar Azal en wat het me wezen mag. Maar dat is niet gebeurd toen de Romeinen Jeruzalem veroverden. Met andere woorden, dat gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Precies zoals daar wordt aangekondigd. Dat wil zeggen, dat gebeurt op de dag dat de Heer zal wederkomen op de Olijfberg. Met dank aan Handelingen 2, maar dat is het Nieuwe Testament. Handelingen 1. De hemelvaartsdag, zeg maar. Waar de Heer vanaf de Olijfberg ten hemel voer. En waarbij als commentaar gegeven werd: deze Jezus zal al zo wederkomen. Gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. En als je dat 100% letterlijk neemt, en waarom niet? Dan betekent het dat hij op diezelfde plek alsnog zal wederkomen. Op de Olijfberg. Dat moet in de toekomst gebeuren. En dan begint officieel het koninkrijk. Dat wil zeggen, dan gaat het koninkrijk gebouwd worden. Dan zal Jeruzalem hersteld worden, herbouwd worden. Zoals ik het net heb voorgelezen uit het eind van Jeremia 31. Hoewel het ook maar bij wijze van voorbeeld was. En dan zal Jeruzalem niet meer verwoest worden. Nooit meer. Omdat dan het Messiaanse Rijk begint. Zie. Definitief. En dan worden de beloften vervuld. Dat wil zeggen, dan wordt hersteld alles wat de profeten gesproken hebben. Dat is Handelingen 3. Waar dat staat. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Dus ik weet niet hoe je zo'n vers leest, maar je kunt hem lezen als dat alle profetieën over herstel alsnog vervuld moeten worden en dat ze nog nooit vervuld zijn geworden in het verleden. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijd der wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Zie? Dus dat komt nog. Goed, dat was Jeremia 31. En daarna heb ik geprobeerd het een beetje te systematiseren. Ik zei al, dat lukt je nooit, lukt mij ook niet, maar ik probeer het. Dus nou zeg ik nu gewoon, dat koninkrijk is in de eerste plaats een theocratisch koninkrijk. Dat wil zeggen, God regeert daarin. Waarom ook niet? De Messias is de Zoon van God, de erfgenaam God, het beeld Gods, het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Kortom, Christus is God. Sommigen denken dat ik wat anders leer, maar dat is niet zo. Dat is ook nooit zo geweest. Christus is God. En dus, ja, hij is ook de Zoon van David. Goed, maar hij is God en dus is het een theocratisch koninkrijk. Dat wil zeggen, de macht, Kratos, is aan Theos, aan God. Het is een ideaal dat men in de Oud-Testamentische geschiedenis ook kende. Met name in het boek Richteren, ik ben er wat snel overheen gevlogen. Maar het idee is dat er geen koning was in Israël, dat staat er dan ook, hè. Er staat, herhaalde malen staat er, hè? Er was geen koning in Israël en het volk deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dan denk ik, nou ja, wij hebben een koning en een koningshuis, een koningin, maar het volk doet nog steeds wat goed is in de eigen ogen, dus het maakt niet zo'n groot verschil. Hè? Over democratie gesproken. Maar goed, maar de bedoeling was, het ideaal was, dat hij zelf koning was over Israël. In de praktijk werd hij als zodanig door Israël niet erkend, met als gevolg elke keer die invallen van de omliggende volkeren, en dan moest er bij gelegenheid weer een bekering plaatsvinden, en dan vond er weer een opwekking plaats. Dat heet een opwekking, hè? Dat weet je. Heet een opwekking, en dan kwam er weer een richter, en die verdween na enige jaren dan toch wel weer van het toneel, en dan zeggen ze in Frankrijk, l'histoire se répète. Dan begint het verhaal weer van voren af aan. Goed, het is net een spelletje. Het herhaalt zich, het komt nooit tot iets, valt altijd weer terug. Dat is wat in onze wereld gebeurt. En dan maar geloof in evolutie. Nou ja, laat maar zitten. Maar het koninkrijk is theocratisch. Het aardige is zo'n uitspraak die we allen kennen uit Jesaja 7. Ik noem hem er maar bij, hè. Jesaja 7, want het loopt toch weer tegen kerstfeest. Het is altijd een beetje jammer dat die teksten geciteerd worden uit hun verband. Maar het is nou helemaal niet anders, vandaag ook niet. Maar er staat in Jesaja 7 vers 14. Daarom zal de Heere zelf u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren en zijn naam Immanuel heten. Daarna volgen men de verwijzing naar Matthäus 1 vers 23. Waar namelijk deze uitspraak van toepassing gebracht wordt, respectievelijk op Maria en Jezus. En dat laten we dus maar zo, dat is namelijk zo. Maar daarmee wordt de naam Immanuel gegeven aan degene die in Matthäus 1 Jezus zou geheten worden. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij heet niet Immanuel. Toch wordt hem hier de naam Immanuel gegeven. En Immanuel betekent God met ons. Ja. Dus, was het nou een mens of was het God? Jezus. Nou, allebei natuurlijk. Maar wat ik maar zeggen wil is dit. Dat de Messias, de zoon van David, wel degelijk God is. En als hij een koninkrijk heeft en hij is God, dan heb je dus een theocratisch koninkrijk. Daar komt het op neer. En hier ligt de godheid van de Messias min of meer verborgen in deze naam. Immanuel, God met ons. De enige andere keer dat ik ongeveer die uitdrukking in de Bijbel tegenkom, u misschien meer, maar ik, dat weet ik niet. Maar de enige andere keer dat ik die uitdrukking Immanuel tegenkom in mijn Bijbel, is merkwaardigerwijze in Colossense. Waar de uitdrukking wordt toegepast op onze tegenwoordige gemeentelijke situatie. En waar het gaat om ons, zijn dan heidenen. Maar hij heet Christus. Christus in u. Christus onder u. Christus met u, of hoe je het maar vertalen wilt. De hoop der heerlijkheid. Het wordt toegeschreven aan de gemeentelijke situatie. Waarom ook niet? God is met ons. Want Christus is met ons. Dat zei hij tenminste na zijn opstanding. Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Daarna trouwens ook. Maar dat is vanzelfsprekend. En omdat het er niet uitziet alsof de Heer met ons is, wordt het specifiek gezegd. In deze eeuw ook. Hij is met ons, wij zijn met hem, God is met ons. Immanuel, term is dus op onze dagen van toepassing. En eigenlijk moet ik er niet op ingaan, maar ik kan die dingen nooit laten. Er staat, de Heer zelf zal jullie een teken geven, ziet de maagd zal zwanger worden. Men heeft ermee omgesukkeld met die uitdrukking, de Heer zal u een teken geven. Want het zou eventueel kunnen betekenen dat de geboorte van de Heer Jezus een teken was, want dat staat hier toch. En omdat men daar geen raad mee weet, heeft men gesuggereerd, en dat is algemeen orthodoxe theologie hoor, heeft men gesuggereerd dat in de dagen van Jesaja een maagd is zwanger geworden en die heeft een zoon gebaard en die heeft dan ook letterlijk Immanuel geheten. En daarna krijg je dat moeilijke gedoe waarvoor mij de juiste termen ontschieten. Maar zoiets van, dat was dan in de dagen van Jesaja was het een maagd, maar in de betekenis van een jonge dame. En maagd in technische zin, dat schijnt technisch te zijn, maar dat heb ik uit een boek. Maagd in technische zin, dat was pas van toepassing op de Heer Jezus. Want die maagd uit de dagen van Jesaja heeft natuurlijk gewoon gemeenschap gehad met een man. Want het woord maagd, Alma, hoeft niet noodzakelijk een maagd te zijn in technisch zin. Dat soort leringen krijg je dan. Ik kan er ook niet mee wegkomen. Het is veel simpeler. Het punt is gewoon dat de geboorte van de Heer Jezus inderdaad een teken was. Alleen moet je dan ook nog zeggen, teken waarvan? En als je het niet weet, zeg je gewoon, nou ja, dat weet ik niet. Dat is voldoende, lijkt mij. Toch? Was een teken ergens van, weet je veel. Maar wij weten natuurlijk toch wel wat meer. Het moet duidelijk zijn dat de geboorte van de Heer Jezus een teken is van de geboorte van heel de gemeente. Uit een vrouw die geen gemeenschap had met de man. En de kinderen der eenzamen zouden veel meer zijn dan de kinderen dergene die de man heeft. De kinderen van de vrouw waarbij geen conceptie plaatsvond, zou groter in aantal zijn, enzovoort. En waar het over gaat is simpelweg dit. De geboorte van de Heer Jezus uit Maria, die geen gemeenschap had met haar man, hoewel bekend was wie die man was, is een uitbeelding van de geboorte van de gemeente uit de 10 stammen van Israël, die geen gemeenschap had met haar man, hoewel bekend was wie die man was. Jozef. Is het te moeilijk? Uit de 10 stammen van Israël, aan wie de beloften gedaan waren van het eerstgeboorterecht van Jozef. Daar was ze mee verbonden, was verloofd heet het. In de vertaling van het Nieuwe Testament, Maria en Jozef. Ze waren verloofd, maar ze waren nog niet tot elkaar gekomen. Of hoe het er maar staat. Maar dat is de positie van de 10 stammen. Eerstgeboorterecht beloofd, maar het is nog niet vervuld. Maar het hangt ze bovenaf, moet een keer gaan gebeuren. En voordat die gemeenschap plaatsvindt, wordt er toch al wat geboren. Verwekt door de Heilige Geest. De gemeente namelijk. Kortom nog een keer, dit teken slaat op de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria. En het is een uitbeelding, een teken van de geboorte van de gemeente. Officieel wettig uit de 10 stammen van Israël en als erfgenaam van Jozef. Hebben jullie nog? Heeft met ons onderwerp niet veel van doen? Misschien toch. Verslot, de gemeente zou deel hebben aan het koningschap van Christus. En de gemeente collectief is erfgenaam van het koninkrijk, want wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Het is ons koninkrijk waar we het over hebben, de hele dag. En dat is dat meervoud uit Genesis 1 vers 26. Zij, meervoud, dat zij heerschappij hebben. Enzovoort. Dat is gewoon een gemeentelijke uitdrukking. Waarom ook niet? Op de volgende bladzijde kom je de gemeente weer tegen. De vrouw namelijk geformeerd uit de man terwijl hij sliep. De man deed helemaal niks. Maar God deed wat. Uit het lichaam van die man. Nou ja, dat is de gemeente, het lichaam van Christus. En dat zo is, verzin ik niet. Dat staat gewoon in Efeze 5. Waar Paulus zegt, als hij die schriftplaats aanhaalt uit Genesis, hij zegt, deze verborgenheid is groot, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Wat de vertalers wat vergezocht vonden, die hebben toen die zin wat anders vertaald. Dan staat er, ik zeg dit met het oog op, of zoiets, Christus en de gemeente, of wat er maar staat in de vertaling. Maar er staat gewoon, ik spreek over Christus en de gemeente. Ja, dat deed de schrijver van Genesis dus al. Nou, dat ook maar weer even terzijde. Maar dit is een aankondiging van de komst van de Messias. Het is een messiaanse profetie. Dat geloven de Joden trouwens ook. Maar hij heet Immanuel. Dat wil zeggen, er wordt gesproken over de Godheid van deze zoon van David. En inderdaad, de zoon van David zou de zoon van God zijn. En werd als zodanig aangesteld, zoals het Nieuwe Testament uitdrukkelijk predikt zelfs, niet alleen maar leert. Goed, dan hebben wij in dit verband misschien ook Jesaja 11 vers 5. Nou ja, Jesaja 11 vers 1 tot 5 bedoel ik. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Kortom, een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En dan zeg ik maar weer, het gaat niet over kerst, maar over Pasen. Het gaat niet over de geboorte van de Heer Jezus, maar over zijn wedergeboorte. Kortom, het gaat over zijn opstanding uit de dood. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Die heb je toch, hè? Valt toch weinig aan uit te leggen. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal rusten de geest des Heren. En dat wordt bekrachtigd, beklemtoond door de uitdrukking te herhalen met synoniemen. 6 keer. Namelijk de geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. Dan wordt het een sterke raad, maar goed. Een krachtige raad. Krachtige juridische aangelegenheid dus, hè. De geest der kennis en der vreze des Heren. En het moet duidelijk zijn dat wijsheid, verstand, raad, kennis en vreze des Heren alles van doen heeft met onderwijs, kennis, wetenschap. Dus ik houd het er maar op dat het woord sterkte ook in dat verband gelezen moet worden. Dat wil zeggen een krachtige kennis, krachtige wijsheid van God. Die geest des Heren zal op hem rusten. Er zijn elders uitspraken in de Bijbel, niet in de laatste plaats Romeinen 1 vers 4, waar staat dat de Heer Jezus Christus gezalfd werd. Dat wil zeggen dat Jezus tot Christus gemaakt werd, tot gezalfde gemaakt werd. Want dat weet u, hè? Christus betekent gezalfde. Dat Jezus tot Christus gemaakt werd door zijn opstanding uit de dood. En dat die opstanding uit de dood was door de geest Gods. Dan wel de Heilige Geest. Dan wel uitgebreider de geest der heiligmaking. En dat is letterlijk Romeinen 1 vers 4. Die uit het zaad van David was naar het vlees. En die krachtelijk verordineerd is, aangesteld is, verordineerd is tot Zoon van God, naar of volgens de geest der heiligmaking. Dat is hetzelfde als Heilige Geest, maar met de nadruk op heilig. Waarbij dus het bijvoeglijk naamwoord heilig vervangen is tot een zelfstandig naamwoord, dan wordt het sterker. En dus wordt het dan geest der heiligmaking. Bijvoorbeeld, had ook anders gekund, maar dat doet er nou niet toe. Geest der heiligmaking, die krachtelijk gesteld is tot Zoon van God door de geest der heiligmaking, door de opstanding der doden, enzovoorts. Wat vindt u van deze? De geest des Heren, Heren is op mij, want de Heren heeft mij gezalfd. Uit Jesaja. Aangehaald door de Heer Jezus in de synagoge te Capernaum. Wat was dat, Lucas 4 of zoiets? Hij werd gezalfd doordat hij definitief de geest, de Heilige Geest ontving. En waarom ik dat allemaal zeg? Wel, hier vinden we iets dergelijks. Er komt een reisje voort uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Op zich moet dat genoeg zijn om te begrijpen dat het gaat over zijn opstanding uit de dood. De boom is omgehakt, maar er komt alweer een tak uit voort. Dus opstanding uit de dood. En mocht dat niet duidelijk zijn, dan moet vers 2 duidelijk zijn. Op hem zal de geest des Heren rusten. Want waar is de zalfolie? Het middel waarmee men zalft. Ook weer een beeld van de geest. Dus gaat het over zijn opstanding uit de dood. Hij bad, neem uw geest niet van mij. Nee, sterker nog, hij bad, neem uw heilige geest niet van mij. Dat is Jesaja, nee, dat is Psalm 51. Dat is precies de eerste keer dat in de Bijbel de uitdrukking heilige geest voorkomt. Hebben jullie? De eerste keer dat de Heilige Geest in de Bijbel genoemd wordt met die term is Jesaja 51, waar de psalmist Bid met woorden die aan de Heer Jezus worden toegeschreven, uiteraard, neem uw Heilige Geest niet van mij. Nee, eerst wel, maar ik kreeg hem terug. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood en toen was het definitief. Hij kreeg een nieuw hart in zijn binnenste. Of hoe staat het er ook weer, Psalm 51? Zoiets. Leest u maar eens na. Een gebed om opstanding uit de dood, zoals zoveel onder de psalmen. En dit toegeschreven aan de geest. En dus hier ook zo, op hem zal die geest rusten. De geest der wijsheid. Later zegt het Nieuwe Testament, Christus die ons geworden is. Wijsheid van God, 1 Korinthe 1 of 2, wat het maar was. Of Colossense. Christus in wie al de schatten der kennis en wijsheid verborgen zijn. Ja. Nou, daar gaat het hier dus over. Hè? Over Christus die God is. En de geest des Heren rust op hem. Waarom ook niet? Hij is de Heren. Bovendien werd hij bij die gelegenheid tot Heere gesteld en dus kwam de geest des Heere op hem. En zijn rieken, vers 3, en zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heere. Waarom dat woord ruiken, dat woord rieken? Omdat je in vers 1 en 2 terecht bent bij zalving, de aanstelling van de gezalfde, bij zalfolie, dat ruikt. Dat verspreidt een geur, dus het volgende vers begint met en zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen, maar hij zal wel richten en hij zal bestraffen, want God heeft hem opgewekt uit de dood, zei Paulus in Athene in Handelingen 17, omdat God de gehele aardbodem zou oordelen door één mens, die hij voor het doel uit de dood heeft opgewekt. En dat verwijst dus naar dat koninkrijk. Hè? Staat trouwens boven dit hoofdstuk, dan hoort u het ook van een ander. De Messias, de gezalfde, de Christus. En zijn vrederijk. Enzovoort. Waarna we allerlei zaken lezen die echt nog nooit vervuld zijn. Niet letterlijk, maar overdrachtelijk ook niet. Over die wolf zal met het lam verkeren en de berin en de koe zullen tezamen weiden en dat soort dingen. Maar toch, niet overdrachtelijk. Iemand zei, dan moet je geestelijk zien. Dan zeg ik, oké, zeg het maar. Wat betekent dat dan? En wanneer is het dan vervuld? Nee, nou dan houden we het toch maar gewoon op letterlijk even. Hè? En het moet nog vervuld worden. Dat heet dan in vers 9, men zal nergens leed doen nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Maar let op dat inmiddels mijner heiligheid erop duidt dat deze woorden afkomstig zijn van God zelf. En over hem ging het ook, alleen het is Christus. En leggen we naast de Joël 2, roept, blaast de bezuin te Sion, Gods heilige berg, de berg mijner heiligheid, enzovoort. En daar gaat het ook over de toekomst, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Daarna in het vervolg van dit hoofdstuk lezen wij over het herstel van Israël, en daarom kan ik dit niet systematiseren, want een ander punt is natuurlijk dat het aanbreken van het koninkrijk van Christus op aarde gepaard gaat met dan wel het gevolg is van de terugverzameling van alle stammen van Israël. Of wat er van over is. Na de grote verdrukking, of in de grote verdrukking zelfs al. En dus gaat het over dat de Heer het overblijfsel zijns volks, vers 11, zal vergaderen van Assyrië, Egypte. Dat is ook aardig, want de 10 stammen verdwenen naar Assyrië en de 2 stammen verdwenen, als ze ergens naar verdwenen, verdwenen ze naar Egypte. Zegt Deuteronomium al. En daarna Flavius Josephus toen het eenmaal gebeurd was. Maar goed, en dan nog wat landen waar ik verder niet op inga. Natuurlijk inclusief de eilanden der zee. Maar hij zal, vers 12, de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen. Met andere woorden, Met nadruk, de 12 stammen van Israël, en niet alleen maar de Joden, van de vier einden des aardrijks, dat wil zeggen van over heel de wereld. Van noord, oost en zuid en west. En met nadruk vers 13, de 10 en de 2 worden weer met elkaar verzoend. De nijd van Efraïm zal wegwijken. Weet u nog? De Joden zouden tot jaloezie verwekt worden. Nijd, jaloezie. Maar de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijen van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Enzovoorts. Kortom, de 2 en de 10 stammen komen weer bij elkaar. Maar het is pas bij de wederkomst van Christus en bij de oprichting van het Messiaanse Rijk, waarin sprake zal zijn van het geheelde land. Men stikt altijd in die woorden van dat lied, hè? Welk lied was dat ook alweer van onze, uit onze bundel? We moesten het laatst nog ergens zingen, iemand zou het voorlezen. En het lukte allemaal niet, hè? En er werd gezongen van het gehele land. En dat had er anders moeten staan in het lied, maar men begrijpt niet wat er staat. Hè? Het geheelde land, dat over het lied van David en wat het maar was, hè? Over David en zijn werk en de zoon van David. En het geheelde land. Dat wil zeggen het genezen land, het heelgemaakte land, een staat. Kortom, alle stammen weer bij elkaar in één koninkrijk. Maar goed. Vooruit maar weer. Ja, wat ik in aansluiting trouwens op Jesaja 7 had kunnen lezen, was natuurlijk Micha 5 vers 2, het werd toch kerstfeest, weet u wel. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En Micha 5 vers 2 is Bethlehem, Efrata enzovoorts. Maar het gaat daarover precies hetzelfde. Die zoon van David zou zoon van God zijn. En dus aangezien het de koninkrijk is van de zoon van God, is het een theocratisch rijk. Niettemin is het hemels van aard. Even aan het kijken wat ik hier nog voor me heb liggen. Het is een koninkrijk dat zijn oorsprong namelijk vindt in de hemel en dus ook primair een hemels karakter heeft. Dit soort uitspraken in de profetieën worden gebruikt als kapstok voor het idee dat dat koninkrijk, aangezien het hemels van aard is, dus niet aards van aards zou zijn. En dus dat wij ook niet een aards koninkrijk van de Heer Jezus Christus moeten verwachten. Want deze dingen moeten wij zien hemels overdrachtelijk. En de troon van David is de troon van God in de hemel. In het Jeruzalem dat boven is enzovoort. Er zit wel een kern van waarheid in. Maar het is de oude fout. Men bewijst het een en meent dan dat men het tegenbewijs van het andere geleverd heeft. En dat is niet zo. Die heb je toch, hè? Ja. Goed, het is hemels van aard, maar het zou wel degelijk aard zijn. Ik ben even aan het zoeken. Dat het hemels is van aard, maar niet de minder aardse situatie kent, lezen wij bijvoorbeeld in Jesaja 2. Vanaf vers 2. Het zal geschieden in het laatst der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen en dat hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Het wordt geacht de hoogste, de tempelberg wordt geacht de hoogste berg ter wereld te zijn. Of je dat letterlijk moet nemen, waag ik te betwijfelen. Er zijn nogal wat schriftplaatsen waarin over heuvelen gesproken wordt en over bergen, terwijl het absoluut niet letterlijk bedoeld is en dat blijkt ook. Dus dat lijkt mij niet dat het de hoogste berg op aarde wordt. Maar misschien ook wel. Maar het belangrijkste is niet het letterlijke, is het overdrachtelijke. Het wordt namelijk de hoogste plaats op aarde in geestelijke zin, in hiërarchische zin. Het wordt de plaats die gewijd is aan de dienst van de Allerhoogste God. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien, implicerend ook daarin, wat is Jeruzalem, daar in Jeruzalem zetelt de Hoogste Koning. En men zal heen gaan, staat er, Vele volken, vers 3, zullen heen gaan en zeggen: kom, laat ons opgaan tot de berg des Heren. Niet maar de berg van David of de berg van de zoon van David, maar de berg des Heren. En de Heren is 1 Korinthe 15, de Heren uit de hemel. De Heer hoort in de hemel thuis. Zie? En dus weer een theocratisch koninkrijk, maar dus ook een koninkrijk dat hemels van aard dan wel van oorsprong is. Daarom heet het de berg des Heren. Het heet het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Dat is wat anders dan ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Want uit Sion, Jeruzalem, zal de wet uitgaan. Het wordt Sion genoemd. Sion betekent iets als monument, een opgericht teken, feitelijk. Een monument. Het is een teken van Christus zelf uiteraard, van de Heer. Uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord zal uitgaan uit Jeruzalem, want Sion en Jeruzalem zijn synoniemen. En hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volkeren, niet alleen maar Israël dus, hè. Tot een wereldrijk over alle volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen. En they will study war no more. They ain't gonna study war no more. Zo staat het. Zij zullen geen oorlog meer leren. Down by the Riverside heet dat. Dat lied, maar vooruit. Is een beetje buiten de orde, want het lied Down by the Riverside, wel, die titel Down by the Riverside verwijst naar de doodsrivier en men bedoelt dus de hemel en zegt, en daar wordt geen oorlog meer geleerd. En toen hebben ze dit vers dus toegepast op de hemel als zodanig. Dat is een misverstand, want het gaat wel degelijk over de aarde. Het gaat niet over de dood van een mens, maar het gaat over het aanbreken van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar ja, als men dat niet gelooft, moet men het ergens anders heen wegverklaren. Hè? Komt gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Dat is nog steeds de boodschap. Waarna volgt het gericht over het afgodische Israël. Dat is wat men in onze dagen ook wel eens uit het oog verliest. Men krijgt enigszins zicht op dat de Heer wel degelijk zal wederkomen en op aarde zal zijn koninkrijk zal oprichten, beginnend in Jeruzalem en over het Joodse volk, of Israël, of hoe je het maar noemt. Dat is allemaal waar, maar neemt niet weg dat voor het zover is een gericht zal komen van God over het afgodische Israël. Zoals hierboven staat. Dat is de grote verdrukking uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem. Het houdt automatisch in dat wat er ook in onze dagen in Israël gebeurt, het kan nooit het werk van de Heer zijn. Tenzij het is de prediking van het evangelie. Maar ja, dat heeft men verboden. Laat maar zitten, ik ga er maar niet op in. Ik vind het heel tragisch allemaal, diep treurig. En een schromelijk gebrek aan enige fundamentele bijbelkennis. Gij hebt uw volk het huis van Jacob verlaten, zegt Jesaja 2 vers 6. En zo is het in onze dagen nog steeds. Goed. Niettemin, dat koninkrijk zal komen. Er staan nog veel meer prachtige uitspraken in het hoofdstuk, maar ik probeer hem weer weg te slaan. En misschien moet ik nog hiernaast leggen Jeremia 33 over de hemelse oorsprong van dat koninkrijk. Jeremia 33. Vanaf vers 14. Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal. Variatie op blijde boodschap. Dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Met nadruk twee dingen. Bovendien, Israël was in de dagen van Jeremia al lang weg in Assyrische ballingschap, maar het wordt apart wel vermeld, hè. Maar de Heer zegt, ik zal het goede woord verwekken, Let op het goede woord verwekken. Als je het zo letterlijk mogelijk neemt, is dat woord dus gewoon Christus die verwekt zou worden. Handelingen 13, die verwekt zou worden uit de dood namelijk. Hebben jullie? Dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik door het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Dat wil zeggen, via de opstanding van Christus worden de beloften aan Israël, de zegeningen aan Israël, alsnog vervuld en gegeven. In die dagen, die komen zullen, in die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten, en hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. En ik zeg maar weer, het gaat over de opstanding van Christus uiteraard. Niet over de geboorte van Jezus, dat kan niet, want die stierf. Maar het gaat dus over zijn opstanding. De spruit, het reisje uit de afgehouwen tronk van Izzy. Dat ik een spruit der gerechtigheid, der rechtvaardigheid zal doen uitspruiten uit David. Dan is zij koning, en als het spruit is der gerechtigheid, is hij koning der gerechtigheid. Wat zei ik? Hij is Melchizedek. Maar dat zeg ik al jaren natuurlijk. Hè? Christus is Melchizedek. De koning der gerechtigheid. De hoge priester van het nieuwe verbond. En de koning van het Messiaanse Rijk. Hij zal recht en gerechtigheid doen. Op aarde staat er dus drie keer. Spruit der gerechtigheid. Recht en nog een keer gerechtigheid. Op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden. En Jeruzalem veilig, zeker, wonen. En deze is die aanroepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Jehovah Tsitkenu. Maar goed. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden, maar toen hij stierf werd hij afgesneden. Dus gaat het over de opgestane. Aan David zal niet afgesneden worden een man, een mens, een man die op de troon van het huis Israël zit. En daarna worden meteen priesters genoemd, want ja, hij is koning en priester. Maar let op dat de Heer zegt, ik zal verwekken, ik zal doen uitspruiten. En hij spruit uit David, maar daar komen de twee lijnen bij elkaar, van de zoon van David en de zoon van God. En hij zal niet worden afgesneden. De stoel zijns koninkrijk zal bevestigd worden in eeuwigheid. Maar dat was weer 2 Samuel 7. En zo verder. Nou, ik zal hem maar weer loslaten. Ik had nog genoteerd Hosea 2 vers 17... Lastige hoofdstuk om zomaar aan te halen vanwege dat Lo Ami en Ami. En Ami wordt Lo Ami en Lo Ami wordt Ami. En dan nog Rugame en Lo Rugame en Jezreel. Maar daar blijft Jezreel, omdat je het zowel positief als negatief kunt vertalen. Met wegwerpen of met zaaien. Maar vooruit. Maar er staat dan, als Lo Ami Ami wordt, als Israël weer Gods volk wordt, dus vers 17 van Hosea 2. En ik, zegt de Heer, ik zal te dien dagen een verbond voor hen maken met het wildgedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipengedierte des aardbodems. Dan ben je toch bijna weer terug in Genesis 1, vers 26. Over de heerschappij van de mens, over het gedierte des velds en wat het maar was allemaal, hè. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. Men zal de oorlog niet meer leren, laatst wel. En nu, en zal hen in zekerheid, in veiligheid doen nederliggen. Maar de Heer zegt, ik zal het doen, zoals hij ook zaad van David verwekken zal. En vervolgens, en ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede tierenheid en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof, In trouw staat er dus, maar ja, dat woord trouw komt nou al zo vaak voor. Nu heeft men het maar een keer met geloof vertaald. En waarom niet? Het is hetzelfde. En gij zult de Heere kennen. Aangezien het gaat over man en vrouw, wordt het dus gij zult, zal gemeenschap plaatsvinden tussen man en vrouw. Hè? Dus de, onder het nieuwe verbond, waarover hier gesproken wordt. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het tegelijkertijd spreekt over het aanbreken van het koninkrijk. Dat staat trouwens ook vervolgens heel expliciet in hoofdstukje 3. Want daar staat in vers 4, want de kinderen Israël zullen vele dagen blijven zitten zonder koning en zonder vorst. En dat wil zeggen zonder koning, maar ook zonder kroonprins. Zonder kroonpretendent. Dat is zo, want ze hebben al 2000 jaar niemand meer die kan zeggen van David af te stammen. Vandaar dat de Joden ook zeggen, maar de Messias zal van David afstammen, maar dat moet je niet letterlijk nemen. Dan ben je weer af. Wat het dan wel betekent, weet ik ook niet. Hè? Maar ze zitten zonder koning en zonder kroonpretendent, vorst. En zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terevim. Men leest er dikwijls in ook, dat ze ook geen afgoderij bedrijven. Dat staat nog te bezien. Maar het is natuurlijk wel zo dat voor de Babylonische ballingschap dienden de Israëlieten dan wel de Joden andere goden. Dat hebben ze daarna en sindsdien bij name niet meer gedaan. Het probleem is echt dat de naam van Jehovah sinds die tijd trouwens ook verboden is. Dus ja, zo prettig is het allemaal niet hoor. Maar ze zitten zonder. Ze zitten te wachten. En daarna, ja wachten, want dat stond er al eerder in... Nou ja, in het eerste deel van het hoofdstuk, maar dat kan ik niet bespreken. Vers 5. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, na die vele dagen. Maar u begrijpt, die vele dagen zijn de dagen waarin wij leven. Maar daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. Hoeveel? 1. De Heere hun God en David hun koning. Maar de Heere hun God is David hun koning. Nou ja, de zoon van David. Maar de zoon van David heeft recht op de naam David. Kan onder de naam David worden aangeduid. Zoals Israël hier ook wordt aangeduid met de naam van de stamvader. Is niks moeilijks aan. Zij zullen zoeken de Heere hun God en David hun koning. Maar het is de ene, dat is gewoon de Heere Jezus Christus. En zij zullen vrezende komen tot inderdaad maar één... Niet, ze zullen vrezende komen tot de Heer hun God en tot David hun koning, maar gewoon, zij zullen vrezende komen tot de Heer. En tot zijn goedheid. Tot de gewisse weldaden van David. Uit Jesaja 55. Maar het is de Heer. En het gebeurt pas, staat er, in het laatste der dagen. En ik deed het er niet om, maar we zijn die uitdrukking nu gewoon een paar keer tegengekomen. Laatste dagen, in die dagen, na die dagen, enzovoorts. Maar dat moet in de toekomst nog gebeuren. Dat wil zeggen, in de toekomst zal Israël zich alsnog bekeren tot de Heere en daarmee komen tot David, hun koning. Nou goed, wij moeten het daar geloof ik alweer bij laten, want het is alweer pauze.